Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We gaan verder met het hoofdstuk 2. Een nederige blik wordt sterk tot God aangetrokken en daardoor wordt de blik bevrijd van alle gecompliceerdheid. Wanneer je de heiligheid van God een beetje hebt aangevoeld, kun je je met niets anders meer bezighouden en dat leidt geleidelijk tot bevrijding. De fascinatie voor God maakt ons nederig. Toen Mozes van de achterkant een glimp opving van de glorie van God, viel hij op zijn knieën op de grond en boog zich voorover. De Bijbel vertelt ons dat de persoonlijke band tussen Mozes en God zo groot was dat hij met hem sprak van mond tot mond. Er staat ook dat dit woord Mozes heel nederig maakte. En omdat Mozes een zeer bescheiden man was, de bescheidenste van alle mensen op aarde. Therese van Avila zegt dat er mensen zijn die niets anders doen dan uitroepen dat ze zondaars zijn en die niet nederig zijn omdat ze niet aanvaarden om vergeten te worden of om zichzelf te vergeten. Het heeft geen enkele zin om onze toestand te dramatiseren, dat is niet interessant. God is interessant. Wij zijn het niet eens waard om veracht te worden. Naarmate we ons steeds meer door ons gebed voor God interesseren en ons, zondaar of geen zondaar, laten meevoeren door de golfstroom van het trinitaire leven, aanvaarden we graag om nutteloze dienaars te zijn, om vergeten te worden en de laatste te zijn wanneer we de voeten van onze broeders wassen. We zouden hetzelfde kunnen zeggen over het gelaat van onze broeders. Zodra we bekoord zijn door het vuur van de brandende braamstruik die het gelaat van de andere transfigureert, verliezen we al onze zekerheden en worden we nederig en zonder verweer. We moeten de moeilijkste oorlog voeren, namelijk de oorlog tegen onszelf. We moeten onszelf weerloos maken. Wanneer we ons weerloos maken, onszelf onteigenen, wanneer we ons openen voor God mens, die alle dingen nieuw maakt, dan wist hij het slechte verleden uit en geeft ons een nieuwe tijd waarin alles mogelijk is. Patriarch Athenagoras aan Olivier Clément. Het zijn niet de vernederingen op zich die ons nederig zullen maken, want die kunnen we aanvaarden op een hoogmoedige manier. We voelen vaak dat we de vernederende opmerkingen die soms aan ons adres gemaakt worden, niet aanvaarden, want, ook al zijn ze gedeeltelijk waar, ze houden niet volledig rekening met ons hele gedrag. Toch zou het veel eenvoudiger zijn om ze simpelweg aan te nemen en jezelf aan de orde te laten stellen door het deelwaarheid dat zo'n opmerking bevat. In die zin begrijpen we het woord van de heilige Bernadette beter. Een goede religieuze moet God eerder om nederigheid vragen dan om vernederingen. Wanneer we de vernederingen nederig aanvaarden, dan kunnen we ze ons bevrijden van onze illusies en ons terugbrengen naar het bewustzijn van onze grenzen. Maar ze werken niet bevrijdend als we niet tegelijkertijd kijken naar de heiligheid van God. Op het moment dat Jesaja de driemaal heilige God aanschouwt op zijn troon van heerlijkheid, roept hij uit dat hij zondaar is. Jesaja 6. Het lijkt erop dat Paulus tijdens het ervaren van zijn zwakheid de weg heeft ontdekt die hem van de vernedering naar de nederigheid brengt. Ook is er, want anders zouden de buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken, ook is er een doorn in mijn vlees gestoken. Tot 3 maal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat hij van mij zou weggaan. Maar hij antwoordde mij, je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Tweede brief aan de Korintiërs 12:7-9. Wanneer we tevreden zijn met onszelf, dan is dat lichtzinnig. De vernederingen bevrijden ons van deze lichtzinnigheid, maar niet van onszelf. Zodra het leven van God in ons groeit, wordt ons kleine ik kleiner. Hij moet groter worden, maar ik kleiner. Johannes 3:30. Het is de zonsopgang die onze kleine lichtjes zal vervagen en ze zal opnemen in het grote licht van God. We beginnen nederig te worden op de dag dat we onze spiegelen breken om ons venster te openen op het gelaat van God en van onze broeders. Op de dag dat we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht, zullen we werkelijk nederig zijn. Hoe dichter we in afwachting daarvan God naderen, hoe meer we met hem in contact komen, hoe meer hij in ons kan groeien en hoe kleiner de oude mens wordt. We begrijpen dan ook waarom Christus heeft gezegd, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Matteüs 11:29. Hij is het voorbeeld van de nederigheid. Hij die bestond in goddelijke majesteit. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. God alleen kan ons, door zijn diepste wezen aan te bieden, onze plaats geven. We voelen dit goed bij elk stadium van onze bekering. Het is telkens een uiting van de tederheid van God, die ons hart van steen vermaalt en ons nederig maakt. De nederigheid gaat gelijk op met de mate van verbondenheid met God. We begrijpen nu ook waarom Siloam gevraagd heeft, toen hij zag hoe barmhartig de Heer was, om bekleed te worden met de nederigheid van Christus. God geeft ons dus de nederigheid. Wij hoeven in praktisch opzicht niets anders te doen dan alle hindernissen uit de weg te ruimen, dit wil zeggen strijden tegen de hoogmoed, van het leven waar de heilige Johannes over spreekt, zodat we ons voorbereiden om de nederigheid te ontvangen. Maar het is niet gemakkelijk te zien of we de hoogmoed uit onze handelingen verdreven hebben. Hij is als een woestijnwind die overal binnendringt. We kunnen onze vooruitgang in de geestelijke strijd tegen de jaloezie, de onzuiverheid, de woede enzovoort controleren. Maar het is nogal moeilijk om zo'n controle toe te passen op de nederigheid, want het is paradoxaal om te zeggen, ik word steeds nederiger. Anderzijds, als we niet geloven dat we nederig zijn, dan bevorderen we de nederigheid ook niet. Want dan blijven we op onszelf gericht. De enige aanwijsbare punten zijn de nogal openlijke zonden van hoogmoedigheid. Te grote zelfvoldaanheid of een te grote ontevredenheid, dat komt op hetzelfde neer. Dat betekent dat we lang bezig zijn met naar onszelf te kijken, of dat nu is om onszelf te verheugen of om onszelf verdrietig te maken. Het is een ongeordendheid die wortelt in de hoogmoed. Maar het is niet altijd gemakkelijk om niet meer aan jezelf te denken. Ik zei eens tegen iemand, houd toch eens op met aan jezelf te denken en je beproevingen te herkauwen. En die persoon antwoordde mij, als u migraine zou hebben of erge kiespijn, zou u dat dan ook maar 1 ogenblik kunnen vergeten. Ik moest erkennen dat dat waar was. Er zijn soorten van lijden die steeds voelbaar zijn zoals een migraine. Dan is het beste om dit als een beproeving te dragen, je te vernederen voor die hoogmoed en net als het lijden aan te bieden. Vanaf het moment dat ons oordeel de hoogmoed verwerpt, kunnen we alleen nog maar aan God vragen om de rest te doen en het kwade dat in ons is te verbranden. Zodra een hoogmoedige dit gebaar maakt en zijn hoogmoed verwerpt, is hij van het ergste bevrijd. Namelijk van de hardnekkigheid. Hier komen we weer terug op het smeekgebed. In plaats van te zeggen, ik wil nederig zijn, zeggen we, Heer, leer mij om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. In het geestelijk leven wordt de hoogmoed gevaarlijk vanaf het moment dat hij het oordeel aantast. Zolang het inbeelding is of iets van nerveuze aard, is het niet zo erg. Dan moeten we daar maar een beetje humor aan toevoegen en tegen onszelf zeggen, ik ben stom geweest. Maar wanneer het oordeel is aangetast, dan wordt het erger, want dan kunnen we het zelf niet meer opmerken. We zitten opgesloten in de illusie. Dit zien we in het dagelijks leven. We zijn ervan overtuigd dat we ons zorgen moeten maken om bepaalde tendensen. We bespeuren een malaise die een uiting is van een diepliggerende kwaad,
We zijn tot veel bereid om er tegen te vechten, maar we zijn niet in staat om de vinger op de gevoelige plek te leggen, gewoon omdat we het niet zien. Pascal vraagt zich af waarom een kreupel mens ons niet irriteert, terwijl we ons wel storen aan een kreupele geest. Wel nu, dat is gewoon omdat een kreupele geest beweert dat het de ander is die kreupel is en niet hijzelf. Zo zijn er in ons onoverwinnelijke illusies. Het lukt ons niet om het evenwicht in het leven te behouden en de rechte weg te bewandelen. Dat is niet erg, zolang we maar aanvaarden dat we weer op het rechte spoor gezet worden. Maar als wij koppig blijven, dan is dat dodelijk. De fout is menselijk, maar de verstoktheid is duivels. Lees maar eens de sequentie van Pinksteren. Alle kwaad waarvan wij graag genezen zouden worden, komt voort uit de verharding van het hart. Maak soepel wat onbuigzaam is. Richt op wat gevallen is. Genees wat gewond is. Willen we een uitweg vinden, dan moeten we ervan overtuigd zijn dat we ons vergissen. Dat wil niet zeggen dat we ons in alles vergissen. Wij ontvangen het woord van God en de lering van de kerk. Wij zijn dus in de waarheid, maar we moeten ervan overtuigd zijn dat we een stukje van onze eigen duisternis stoppen in de manier waarop we die leringen toepassen op ons leven. Zoals altijd, wanneer wij onze zonden ervaren, moeten wij verzuchten en niet in paniek raken. Wij moeten niet koste wat kost de duisternis van het licht willen onderscheiden, want in die poging zou weer duisternis zijn. Nederig zijn is het verwerpen van de duisternis waarin wij koppig volharden, erkennen dat zij bestaat, nog voordat wij haar ontdekt hebben. Eigenlijk moeten we God om vergeving vragen voor onze zonden nog voor we die zouden kennen. Er bevinden zich zulke diepe dingen in ons dat we niet in staat zijn om ze te bemerken. Om ze te begrijpen moeten we ons van tevoren vernederen. We moeten aanvoelen dat er dingen zijn die God ons verwijt, zonder dat we weten welke dat zijn, en we moeten daar zonder discussie in berusten. Wij moeten ons dus eerst vernederen, zonder precies te weten waarom. Zodra wij dat gebaar gemaakt hebben met heel ons hart, dringt het licht in ons door en laat het ons zien aan welke duisternis wij ons schuldig hebben gemaakt. Het is niet altijd even leuk, maar je neemt het aan of niet. Als wij het gevoel hebben voor de heiligheid van God, dan mogen wij God niet vragen dat hij zich tegenover ons verantwoordt. Dat betekent dus dat God alleen ons nederig kan maken. En dat doet hij nu juist door ons aan te pakken op de gevoelige plek waaruit de hoogmoed van het leven zich ontwikkeld heeft. We zeiden het al, we kunnen het niet uit onszelf ontdekken, want de zonde zit veel te diep in ons. Zuiver ons, Heer, van onze verborgen zonden. Alleen God kan ons onze diepe zonden laten zien, en meestal doet hij dat door ze zelf aan te pakken. Dat brengt ons terug bij de passieve zuivering. En dan komen we uit bij de geestelijke oefeningen van Sint Ignatius. De geestelijke strijd is de strijd tussen de hoogmoed en de nederigheid. Dat is de betekenis van de beroemde meditatie over de twee vaandels. En zo komen we uit bij de zuiveringen van Sint Jan van het Kruis. Opdat de actieve zuivering vruchtbaar is, moet de passieve zuivering, die ons op de juiste plaats aanpakt, reeds aan de gang zijn en ons daardoor laten zien in welke richting wij ons moeten inspannen. Tot besluit wil ik zeggen, als je nederig wilt worden, wees dan niet bezorgd om de nederigheid te verwerven, maar laat je meevoeren door de stroom van God. Met andere woorden, laat hem zijn gang gaan. Probeer niet uit jezelf te genezen, want dan zou je de kans lopen dat je het belangrijkste in jezelf niet bereikt en dat je de symptomen weghaalt zonder de oude mens te laten sterven. Het enige waardevolle dat we kunnen doen, is het ondertekenen van ons formulier van ziekenhuisopname in het klooster van de passieve zuiveringen, waar de Heilige Geest ons wezen van Zoon van God ter wereld zal brengen, dat zal kreunen in de pijnen van het baren. Hoofdstuk 3.
Alles is mogelijk voor wie gelooft. In het evangelie houdt alles verband met elkaar en als Jezus zo de nadruk legt op de armoede, de zachtmoedigheid en de nederigheid, dan komt dat omdat hij van zijn leerlingen een absoluut vertrouwen zal vragen. Omdat Jezus een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Vader had, wil hij ook dat ons vertrouwen in hem grenzeloos is. In het vorige hoofdstuk hebben we geprobeerd om het mysterie van de nederigheid van Christus te benaderen en toen hebben we gezegd dat nederig zijn betekent dat we gefascineerd zijn door het gelaat van God. Christus werd verteerd door het verlangen om zich aan God aan te bieden door de verkondiging van zijn afhankelijkheid. In de hemel verkondigt hij zijn afhankelijkheid in de heerlijkheid. Maar op aarde kon hij dit alleen maar doen door middel van de taal van de nederigheid en de armoede. In die zin moeten we, om op God te vertrouwen, nederig en arm zijn en niet meer op onszelf steunen. De daden van vertrouwen is het voorrecht van de nederige. We zullen onze nederigheid afmeten aan ons vertrouwen, want om te kunnen vertrouwen moeten we nu juist niet naar onszelf, maar enkel naar God kijken en naar wat Hij ons wil zien doen. De moeilijkheid van het geloof is dezelfde als die van de nederigheid. Het gaat er altijd om dat we de voorkeur geven aan het passieve aspect van onze geest, het aspect dat ontvangt, wacht en instemt. De geest van het geloof is de tegenpool van de koppigheid, zoals de nederigheid tegenover de hardnekkigheid staat. Want die geest van geloof doet uitspraak over de verwarring van ons oordeel ten gunste van het vertrouwen in God. In plaats van op onszelf te vertrouwen, vertrouwen we ons toe aan God en daarom moet onze geest dat wat God wil met een zekere passiviteit ontvangen. Het gaat in het geloof niet om een bepaalde waarheid, maar om de soepelheid van onze instemming. Zoals God Abraham een teken geeft en hem duidelijk zijn wil toont, gehoorzaamt hij en begeeft zich op weg. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Hij vertrok zonder te weten waarheen. Hebreeën 11, 8. Het antwoord van de geloofsgetuigen is altijd hetzelfde. Hier ben ik. Van Mozes via Maria tot Jezus zouden we het antwoord kunnen samenvatten in deze woorden. Toen zei ik, hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat, ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Hebreeën 10, 7. Wanneer Paulus spreekt over de verkondiging van het evangelie, dan zal hij zeggen dat hij gezonden is om de mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Romeinen 1, 5. Zo is het geloof het antwoord op het woord van God en engageert het de gehele mens. Daarom is het geloof altijd gehoorzaamheid, want zij veronderstelt dat de mens zich in vrijheid aan God onderwerpt die trouw en waar is en die de mens, door hem te vernieuwen, in staat stelt om aan zijn wil te gehoorzamen. Dit gebaar van geloof moet zich op ieder moment in ons hart voltrekken. We moeten ervan afzien alles te willen begrijpen, om vervolgens te begrijpen in een licht dat God ons zal geven. Geloven betekent dat we voortdurend de voorkeur geven aan een ander licht dan het onze. Het is heel moeilijk, maar het opent de poort van het paradijs. Lees de lofrede op het geloof in de hoofdstukken 11 en 12 van de brief aan de Hebreeën er nog maar eens op na. Aan de wortel van de geloofsdaad bevindt zich dus een overtuiging die duidelijk door Jezus is weergegeven en die betrekking heeft op het vasten, het gebed en de aalmoes. Uw Vader die in het verborgene ziet. Matteüs 6, 4 tot 18. De gelovige mens leeft onder die blik van de Vader die ziet, luistert en weet. In plaats van de voorkeur aan zijn eigen idee te geven, geeft hij de voorkeur aan het idee van de Vader en stemt er volledig en soepel mee in. In die zin kunnen we zeggen dat de geest van kindschap een wezenlijk onderdeel is van het geloof, want hij laat ons leven in een volledig vertrouwen in de alwetende Vader. We zullen ons nu eerst door Jezus laten inwijden in zijn blik op de Vader. In Lucas, hoofdstuk 12, nodigt hij ons uit om te leven van de genade, want de Vader weet dat we al deze dingen nodig hebben. Voedsel, kleding en de rest. Vervolgens zegt Jezus tegen ons, wees niet bezorgd. De minste onrust en angst in ons leven komen voort uit een gebrek aan geloof. We zouden een heilige bijna kunnen omschrijven als iemand die nergens meer bang voor is, maar die zijn vertrouwen stelt op God alleen. Er bestaat in ons leven geen andere moeilijkheid, zoals er maar één strijd is tussen de hoogmoed en de nederigheid, en tussen het vertrouwen in jezelf en het vertrouwen op God. De Schrift zegt het ons nog eens. Maar rust u uit voor de strijd en trek er alleen op uit, anders zal Yahweh u voor de vijand laten bezwijken. Uw Vader ziet in het verborgene. Laten we beginnen met het lezen van het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, versen 22 tot 32. En laten we het woord van Jezus in ons doordringen. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten, en ook niet voor uw lichaam. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Lucas 12, versen 22 en 32. Dit woord van Christus moet in het diepst van ons hart een diepe en bestendige vrede scheppen. Het vertrouwen in de Vader verjaagt de angst, de vrees en de verwarring. Slechts één ding is noodzakelijk. Maar zoekt dan zijn rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden. Lucas 12, vers 31. Het koninkrijk zoeken betekent dat we de wens van de Vader voortdurend voorop stellen. Het is dus niet zo dat al deze dingen, voedsel, kleding, geld, zonder waarde zijn en dat het het beste zou zijn dat we ze niet nodig hebben en leven in een wereld zonder zorgen. Christus zegt dat de Vader weet dat we die dingen nodig hebben. Brood, kleren, licht, vriendschap enzovoort. De Vader wil ons dat geven. Maar die dingen moeten hun juiste plaats innemen, namelijk de tweede plaats, want het woord van God en het koninkrijk komen op de eerste plaats. We zijn altijd geneigd God om brood of om bevrediging van onze behoeften te vragen, terwijl de Vader wil dat we honger hebben naar zijn woord. Wanneer Jezus over het gebed spreekt, zegt hij: als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt. Matteüs 6, versen 7 en 8. Wanneer we onze legitieme behoeften aan God voorleggen, dan lijken we dikwijls op iemand die zijn weldoener beleefd herinnert aan wat hij vergeten lijkt te zijn. Nu begrijpen we waarom Jezus ons gebrek aan geloof verwijt. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Matteüs 6, versen 30 tot 32. We moeten dus niet uit onszelf naar die dingen gaan zoeken, maar laten we de Vader het ons geven, wanneer en hoe hij het wil. En wanneer Jezus het heeft over de kleding en het voedsel, dan denkt hij ook aan ons wezenlijk verlangen om te beminnen en de tederheid van onze broeders te ontvangen. God wil ons dit geven, want hij weet goed dat het even noodzakelijk is als brood en kleding. Bidden is niets anders dan Jezus smeken om onze ogen te openen op het tedere gelaat van de Vader die alwetend is. God komt eerst en we moeten hem alleen zoeken en aanbidden. Dat is een zeer belangrijke opmerking van Christus voor ons. Zonder dat we het in de gaten hebben, functioneren we allemaal op deze manier. Het draait vooral om de mens, zijn bevrijding en zijn ontplooiing. Jezus waarschuwt ons dat God de belangrijkste is en dat de rest op de tweede plaats moet komen. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat de waarden hun betekenis verloren hebben in Gods ogen, maar ze moeten zich rangschikken in de hiërarchie en aan God de eerste plaats geven. Het enige dat telt voor de mens is het ontdekken van de blik van de Vader die weet, ziet en wacht. Alleen God is noodzakelijk. En alleen God kan de mens vervullen. Wanneer Jezus dit zegt, is hij geen leraar in de moraal, maar hij laat ons delen in zijn ervaring en in hetgeen hij gezien heeft bij zijn Vader, die onze behoeften ziet en kent. Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Lucas 2, vers 49. Jezus laat ons de aandachtige blik van de Vader zien, omdat hij zelf de voortdurende vreugde ondervindt om onder die blik te leven en die te beantwoorden. Jezus ziet de Vader. Hij hoort hem voortdurend zeggen: Gij zijt mijn welbeminde zoon. Dat geeft hem een bestendige zekerheid en vrede, want de Vader is altijd met hem. Jezus kon deze ervaring en deze vreugde aan de mensen brengen. Ze zijn van hem, maar hij is er om het aan ons te geven. Ik geef u mijn vreugde. Zie Johannes 16, versen 22 en 24. Deze zekerheid dat een aandachtige en geïnteresseerde Vader ons ziet, is het geloof en het vertrouwen dat Jezus de zijnen aanbiedt en van hen vraagt. Een moeilijk vertrouwen, want de ogenschijnlijke stilte van God is voelbaarder dan zijn aandacht. Wees niet bezorgd. Telkens wanneer Jezus zijn leerlingen aanraadt om niet bang te zijn en zich geen zorgen te maken, verwijt hij hun tegelijkertijd hun gebrek aan geloof. Dit samenvallen van de angst en het gebrek aan geloof zien we duidelijk in het verhaal waar Jezus Petrus roept om over het water naar hem toe te komen. Waarop Jezus sprak: Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Matteüs 14, versen 29-31. En Jezus geeft altijd hetzelfde antwoord: Ik ben het. Wees niet bang. Ik ben altijd bij jullie. Maar we blijven steeds dezelfde. We stellen daden van hoop en we vermoeden niet hoe onzuiver ons vertrouwen is en in welke mate ons vertrouwen een beroep doet op de ware hoop. We zijn nog lang niet in staat om in de storm uitsluitend op de hulp van God te steunen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. Morgen gaan we verder. Tot dan.